Onze hoop en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken of vermenigvuldigd. Van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we uit Psalm 39, daarvan het vijfde en het achtste vers, Psalm 39, vers 5 en vers 8. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. En het achtste vers, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heere, daar ik schrijend u mijn leed vertoon het. Vijfde en achtste vers van Psalm 39. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, daarvan het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt, het tiende vers van Psalm 119, waarna de schriftlezing volgt die u in dit morgenuur kunt vinden in de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden nu 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12, na de wet des Heren en het zingen van Psalm 119, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de meedaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heilig. Zij dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere ten hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegen de Heere ten Sabbatdag en heiligde ten zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Apostel van Jezus Christus onder de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Den uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader in de heiligmaken des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging der bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot in levend hoop door de opstanding van Jezus Christus uit den doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof dat de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijn door menigerlei verzoeken, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk verhaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigd het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van den hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover.
Tekstwoorden die we onder beding van genade in dit morgenuur in uw midden willen overdenken, vindt u in het schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen. 1 Petrus 1, daarvan het derde tot en met het vijfde vers. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met vers 5, daar lezen we Gods woord, onze tekst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Dag aan dag, Heere, betoont u nog dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren zouden tot u en van u het leven zouden ontvangen. Dag aan dag legt u zoveel arbeid aan ons ten koste, in het bijzonder elke zondag weer, wanneer uw woord wordt geopend, wanneer uw aangezicht ook in het gebed wordt gezocht, wanneer uw Gods getuigenis weer klinken mag. Heren, en dan moet de schaamte ons aangezicht bedekken. Want als wij dan zien ook op de afgelopen week, op wie wij geweest zijn, op geheel ons leven wie wij geweest zijn, op deze morgen, zoals wij hier gekomen zijn, Heren, dan is het tekort als we zien op onszelf. Maar u roept zondaren toch tezamen, opdat ze in de belijdenis, in de erkentenis van hun zonde en schuld tot u zouden vluchten. Heren, dat we zo vanmorgen het begin ook tot u mogen vluchten, met de erkentenis van alle zonde en alle schuld, van alle tekort ook van de afgelopen week, ja van geheel ons leven, beleidend voor u wie we zijn en wie we zelfs ook na ontvangen genade blijven in onszelf, opdat we het alles tot u zouden wenden, u die toch niet beschamen zult, Heer, die in alle ootmoed, die in schuldverslagenheid tot u de toevlucht neemt. Heere, zie dan ook in gunst op ons ter neer, zoals we hier deze morgen bijeen zijn, als wij zien op onszelf, als wij zien op wat wij door onze zonde gedaan en nagelaten hebben, dan is het kwijt, Heer. Maar gij zijt toch die God die de getrouwe zijt. Gij zijt toch die God die ook in deze wereld verloren in schuld nog uw getrouwheid, uw eeuwige barmhartigheid bewezen hebt in het zenden van uw Zoon. Gij zijt toch die God die ook uw getrouwheid nog bewijst dat u een gemeente wilt vergaderen uit zondaren tot het eeuwige leven. Heere, betoon het nog wat wij niet verdiend hebben, maar betoon het nog dat gij de getrouwe zijt ook vanmorgen, ook op deze dag, opdat wij door u verblijd mogen worden. Want van onszelf is het niets, Heer, is ook niets goeds te zeggen, maar onze hoop is alleen op u. Want hoe zouden we anders hier gezegend tot uw eer kunnen samen zijn, als u niet in ons midden was? Laat dan alleen uw tegenwoordigheid ons verblijden mogen. En geef het ons, Heere, dat wij met al het onze weg mogen vallen en uw naam nog verheerlijk mag worden. U die het zo waard zijt om gediend en om verheerlijk te worden. Ja, wil zelf nog in ons midden zijn en met uw tegenwoordigheid geven dat we proeven en smaken mogen dat gij goed zijt voor de slechtste van alle mensenkinderen. Geef, Heere, dat u zelf werken mag ook in ons midden. Wil zelf ons sterken en ondersteunen wanneer we uw woord hebben te verkondigen. Heere, wie is tot die dingen bekwaam? Maar zou u zelf ons de woorden willen schenken en zelf ons hart willen openen, opdat we alleen uw woord mogen spreken? Geef dat uw woord ook ingang mag vinden in alle oren, kon het zijn in de harten. O God, wil doordringen door het werk van uw geest. Wil het zwaard uw geestes uit genade nog hanteren, opdat harde harten nog verbroken worden, nog getroffen worden, die het bij zichzelf niet meer kunnen uithouden, maar met hun zonde, met hun schuld leren vluchten tot u, de levende God. Wil uw kinderen vertroosten, allen die vermoeid en beladen zijn, die zichzelf een vreemdeling weten voor u, dat ook die door uw woord bearbeid en bediend en vertroost mogen worden. U weet, Heere, van alle vragen, van het diepst van ons hart af. U weet ook of er de plaatsen zijn in ons leven waar we in de eenzaamheid met al onze zonden voor u gekomen zijn. U weet het, of die last van zonde ons te zwaar geworden is. En of we geen uitweg vinden, zou het u uit genade nog een uitweg willen schenken. In hem, de Zoon uwer eeuwige liefde, de toegang voor zondaren willen openen. Geef dat ze het mogen verstaan, Heer. Wil zo met ons allen zijn in onze onderscheiden noden, u weet het. De gemeente dragen we aan u op. Alle zieken, allen die eenzaam zijn, allen die bezocht worden door uw hand. Heere, wil hen gedenken. Bovenal degenen die in het ziekenhuis verpleegd worden, die ook in het eenzaamheid zijn. U kent allen, Heere. Wilt u hen nabij zijn, geven dat ze herstel van u mogen ontvangen. Bovenal geven dat al die wegen die u hen toeschikt, toch ook daartoe dienstbaar mogen zijn. Dat ze het aan u, de Heere, mogen verbinden en alles op u mogen wentelen. Heere, we smeken van u, wil ook aan hem, broeder Kramer, gedenken die deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen. Wilt u hem zelf gedenken, hem doorhelpen, Heere, ook wanneer een operatie wacht. Ook dat zijn ingrijpende dingen, Heere, waarbij een leven op het spel kan staan. Maar wilt u zelf nog alle vrees en alle opzien beschamen, hem doorhelpen en geven dat hij herstellen mag. Maar bovenal wilt u hem gedenken naar uw welbehagen, opdat ook deze weg voor hem gezegend mag worden. Het past ook uw naam ootmoedig te erkennen dat u het broeder Bakker gegeven hebt, dat hij na tijd van afwezig te zijn vandaag weer voor het eerst in ons midden mag zijn. Heere, wat is het een weldaad dat u hem hebt gespaard en doorgeholpen, dat u alles nog wel hebt gemaakt en hersteld hebt, tot hiertoe hebt geholpen, dat hij met alle dank in u, de Heere, mag eindigen. Maar bovenal bidden we u, Heere, laat ook deze weg, laat ook al deze dingen die hem in deze weg overkomen zijn, hem tot u hoe langer hoe meer mogen uitdrijven. En wilt u zelf u ook hierin niet onbetuigd laten, want dat is het allergrootste. Daartoe moeten alle roepstemmen in heel het leven toch ook dienen. Want in alle dingen spreekt gij nog. In voorspoed en in tegenspoed is uw stem te horen. dat we het allen op mogen merken en allen in dit leven u mogen zoeken, u te voet mogen vallen, opdat die hoop waarvan ons tekstwoord spreekt ook ons deel zal zijn. En we in dit leven als een vreemdeling nochtans bij u mogen leven, in de hoop tot u en op die erfenis die onbevlekt en onverwelkelijk wacht. Voor al degenen die uw verschijning hebben lief gehad. Gedenk aan alle eenzamen, alle bejaarden. Allen die eenzaam zijn doordat ze een verlies moesten lijden in hun leven. Die een kind, een man, een vrouw of vader of moeder verloren hebben. U weet het, Heere, wat in de eenzaamheid nog vaak afgeweend kan worden vanwege de verliezen die we moesten lijden in het leven. Zoudt u zelf de vertroostingen willen schenken. En in alle dingen ook degene die eenzaam zijn willen bemoedigen. En die hoop willen schenken, die hoop die niet beschaamt. Die ook in uw woord een levende hoop genoemd wordt. Wees zo met ons allen. Wij hebben meer noden dan we u voor kunnen stellen. Zelfs dan wij van elkaar, dan wij zelf weten. O God, wil u zelf, daar u alle dingen ziet in en weet. Al die noden en vragen nog voor uw rekening nemen. Wil aan ons allen gedenken en ieder persoonlijk en geven dat wij alle strijd en moeite die het leven brengen kan op alle gebied, dat u van ons af mag weten, dat u dat mag betonen ook in ons leven. Heren, dat hebben we niet verdiend, want we hebben tegen u gezondigd en die zonde en die schuld die getuigt tegen ons. Maar zou u het nochtans willen doen, niet om ons, maar om Jezus wil. Om zijnentwil bidden we van u, zie op ons ter neer, ook in dit morgenuur. En verblijd ons nog met uw tegenwoordigheid. Ga ons voor met uw heilig. En wil zelf nog spreken, wil zelf nog prediken. Opdat wij weg mogen zinken, er buiten mogen vallen, maar ook weg mogen zinken in verwondering. Dat u nog om wilde zien, naar zulken. Heere, doe het, om uzelf. Om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heer en zijn dienst uw gaven te offeren, zingen we uit Psalm 130. Daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. aan het einde van de prediking naar. Amen, zingen we uit Psalm 16. En daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Derde vers van Psalm 16 na de prediking. Zolang er leven is, is er hoop. Dat is een bekende uitdrukking. Uitdrukking die vaak gebezigd wordt bij een ziekbed, waarbij het verloop van de ziekte zorgen lijkt te baren. Dan spreekt men, zolang er leven is, is er hoop. Maar wat betekent dat woord hoop in dit verband eigenlijk? Betekent dat er hoop is voor de toekomst, wanneer eenmaal het leven een eind zal nemen? Dan moet het antwoord ontkennend luiden. In die uitdrukking betekent dat woord hoop dit. Dat zolang als er leven is, zolang is er hoop op het leven zelf. Op dit aards, op dit tijdelijke leven. Is dat onze hoop? Het is de hoop van menig een. Die heeft een hoop alleen voor dit leven. Hoop van de toekomst. Hoop op welvaart. Op verbeterde omstandigheden. Hoop op geluk. Hoop op beterschap wanneer ziekte of lijden het deel is. Maar nogmaals die vraag. Is dat onze enige hoop? Want die hoop zal vergaan wanneer het leven vergaat. Omdat die hoop zich alleen richt op dit tijdelijke leven. En zegt de apostel het ergens niet. Dat zo wij alleen in dit leven zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensenkinderen. Wie alleen hoopt in dit leven, voor dit leven, die is de ellendigste van alle mensenkinderen. En wie zijn hoop alleen bouwt op dit tijdelijke, die heeft een verspild, een verloren leven. Daarom is het het allernoodzakelijkst dat er een hoop is, een hoop komt in ons leven, die uitziet over de grenzen van dit leven heen, die uitziet over dood en over graf heen. Een hoop die een hoop is, die draagt zelfs door de Jordaan van de dood heen, zoals christen in Bunyans christenreizen, doorhopende het hoofd omhoog werd gehouden. Zo zal die hoop dragen door de doodsjordaan heen, tot de eeuwige, onbevlekte erfenis. Van die hoop wordt gesproken door de apostel der hoop, door de apostel Petrus hier in 1 Petrus 1. En we willen daarover nadenken, naar aanleiding van dit tekstgedeelte. Wanneer we boven deze tekst schrijven als thema, de levende hoop. En we letten dan op drie dingen. In de eerste plaats op de fundering van de hoop door de erflater. In de tweede plaats op de bewaring van de erfenis. En in de derde plaats op de verzekering voor de erfgenaam. De levende hoop. Ten eerste de fundering door de erflater. De bewaring van de erfenis. En in de derde plaats de verzekering voor de erfgenaam. Dit tekstwoord is dus genomen uit de eerste brief van de apostel Paulus, van de apostel Petrus, de algemene zendbrief. Die apostel Petrus, die wordt vele malen in Gods woord genoemd. Denk alleen maar aan de plaatsen in de evangeliën, wanneer zijn naam apart, bijzonder vermeld wordt. En rond om de paasdagen hebben we ook op de figuur, op de persoon van Petrus gelet. We hebben gezien dat Petrus een gevallen Petrus werd, doordat hij zijn Heere en Heiland verloochende. Maar dat diezelfde Petrus, ondanks dat hij zo diep gevallen was, door de genade Gods in de Heere Jezus Christus hersteld werd. Dat onvergetelijke uur, daar aan de zee van Tiberias, toen de Heere Jezus hem het gericht voorstelde, en die scherpe en pijnlijke ontdekkende vraag die toch ook zoveel troost bleek te bevatten, stelt: Petrus, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Tot driemaal toe. Petrus moest neerzinken. Petrus moest zijn zonde openbaar. Maar aan de andere kant ook zijn hartelijke betrekking die hij ontvangen had op de Heere belijden. Petrus werd nochtans, ondanks zijn zonde, weer hersteld in zijn ambt. Want tot driemaal toe weer klinkt het ook uit de mond van de Heere Jezus: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Zo heeft deze Petrus, die ootmoed geleerd had door deze weg, de schapen van de Heere Jezus Christus gewijd. Hij is profeet, hij is apostel geworden. En hij heeft verkondigd deugden Gods. Hij heeft verkondigd de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ja, de volle raad van God in Christus Jezus. Hij heeft ze verkondigd aan al die schapen en aan al die lammeren die onder zijn gehoor mochten komen. Hij verkondigt ze in deze brief ook aan schapen in de verstrooiing. Aan schapen die als verstrooid zijn op de bergen, die geen herder hebben. Aan die schrijft hij deze brief. Leest u maar in het opschrift wat hij zo even is voorgelezen. Daar wordt gesproken dat Simon Petrus deze brief schrijft aan al diegenen die vreemdelingen zijn en die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Vreemdelingen en verstrooiden, aan hen wordt deze brief gericht. Vreemdelingen en verstrooiden die in bijzonder woonden in die landstreken die hier worden genoemd. Die liggen in het noorden van Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, aan het zuiden van de Zwarte Zee. Daar waren gemeenten gesticht. Daar was het ook bijzonder benauwd, want we weten uit deze tijd dat vooral in Klein-Azië en vooral in dat noordelijke gedeelte van Klein-Azië de vervolgingen van keizer Nero begonnen te woeden. Want Klein-Azië, daar waren stadhouders die de bevelen van de keizer het meest scherp ten uitvoer brachten. En allen die de keizer niet wilden eerbiedigen, althans de keizer geen goddelijke eer wilde bewijzen, ze werden gearresteerd, in het gevangen geworpen, vervolgd. Ze werden voor de wilde dieren gebracht, zodat de marteldood hun deel was. Verstrooid en vreemd woonden ze daar vanwege de vijanden die rondom hen loeren. Verstrooid en vreemd woonden ze daar ook, omdat ze niet meer mee kunnen doen met al die pracht en al die praal van het Romeinse Rijk. Omdat ze de wereld vaarwel hebben gezegd. En daarom vreemdelingen zijn in de verdrukking. Vreemd voor de wereld, vreemd van de wereld. In geestelijke zin ook soms vreemd voor zichzelf, omdat ze zichzelf niet kunnen verklaren. En tot die vreemdelingen schrijft Petrus deze brief, deze bemoedigende woorden. Hij spreekt hen aan als vreemdelingen. Maar in het vervolg van die brief wordt duidelijk dat zij nu wel vreemdelingen zijn en verstrooiden zijn. Maar dat zij vreemdelingen zijn, zoals het staat in Psalm 39, wat we zo even gezongen hebben. Vreemdelingen bij God. Vreemdelingen waar de Heere van af is. Waarvan de Heere zelf zegt: ik weet waar gij woont. En dat is nu de rijkste bemoediging. Als we vreemdeling zijn van de wereld, vreemdeling zijn van onze naaste, vreemdeling zijn, soms zelfs voor onszelf, vreemdeling te mogen zijn bij God, van wie God afweet. De Heere weet af van deze geplaagde, van deze vervolgde mensen daar in het noorden van Klein-Azië. Ik weet waar gij woont. En omdat de Heere van ze afweet, en omdat de Heere aan ze gedenkt, daarom hebben deze vreemdelingen in de verstrooiing een deel wat ver te prijzen is. Boven alles wat de wereld, boven alles zelfs wat de Romeinse keizer bezit. Dat spreekt Petrus hieruit. Hij wijst deze vreemdelingen in de verstrooiing op wat zij bezitten mogen in God. En daarom begint hij ook, als hij zijn aanspraak, zijn openingswoorden van deze brief heeft neergeschreven, met God te prijzen, te loven, omdat hij gedaan heeft, wat hij ook gedaan heeft aan deze vreemdelingen. Hoort u het maar in de eerste gedeelte van onze tekst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Zo zet hij deze brief in. En we zouden de vraag kunnen stellen. En misschien komt die ook bij ons op. Maar Petrus, begint dat nu niet te hoog? Is dat begin van die brief nu niet een te hoog gestemd lied? Wat u hier aan hebt om de lof op de Heere zelf te zingen. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn dat deze woorden te hoog zijn? Ach, het is niet waar, u weet. Want dat lofzingen van de Heere, dat is noodzakelijk. Dat moet gekend worden in het leven. Daar is niets noodzakelijker in dit leven. Als we de lof des Heeren, als dat we de lof des Heeren zeggen, zingen en bedoelen. Want waartoe is de mens geschapen? Om dag en nacht in het paradijs God te bedoelen. God groot te maken. De lof des Heeren te zingen. En nu, in die gevallen wereld, die zucht onder de zonde. In die gevallen wereld klinkt geen woord tot lof van de Schepper op. Tenzij dat er in het leven van een zondig mensenkind door Gods genade iets gewerkt, iets gelegd is, dat niet van hem is, maar wat de Heere uit genade schenkt, waardoor hij die God weer gaat loven, die God gaat bedoelen, die God gaat groot maken. Want dat is toch het kenmerkende van het geestelijke leven, of het nu een klein of een groot in de genade is. Hij bedoelt God. Hij eert God. Hij bedoelt God te eren. Hoewel hij er zelf misschien niet bij kan komen en in zijn leven het vaak zo is, dat hij zich moet wegschamen omdat hij God zo weinig bedoelt. En God zo weinig eert. Hoewel hij in de schuld moet komen omdat hij alleen zichzelf bedoeld heeft. En alleen zonde en schuld vermeerderd heeft. En Gods eer gekwetst en geschonden heeft. Nochtans, waar een beginsel ligt van geestelijk leven, die is het om God begonnen. Die zal God willen groot maken. En die zal ondanks alles wat bij hem leeft en is, God willen eren. En daarom, wat Petrus hier bedoelt en wat Petrus hier door de inspiratie van Gods geest een brief mee begint, dat is niet het hoogst, maar dat is het allernoodzakelijkst. Daartoe zijn we geschapen. Daartoe vernieuwt God zijn beeld in een gevallen zondaar. Om hem te loven, hem te bedoelen. We moeten nog meer letten op deze eerste woorden van onze tekst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daar wordt speciaal gezegd dat God de Vader geloofd en geëerd moet worden. Ook de Zoon en ook de Heilige Geest. Want de lof van de engelen en de lof van de gezaligden zal eindigen in een drieëne God, dat is waar. Maar in bijzonder toch in de eerste plaats God de Vader. Omdat we het bijzonder van God, ja van God drieënig, maar ook van God de Vader zijn afgevallen. En de Vader terug moeten ontvangen. Zodat hij niet meer toornen en niet meer schelden op ons zal. En ook de Vader moeten bedoelen in de lof en in de aanbidding. God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wonderlijke uitdrukking. God is dus de God van de Heere Jezus Christus en de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat duidt op twee dingen. We kunnen daar maar kort even iets van zeggen. God is de God van de Heere Jezus Christus naar zijn mensheid. Hij is de Vader van de Heere Jezus Christus naar zijn Godheid, zoals de kanttekening dat zegt. Wonderlijk heilgeheim. God van de Heere Jezus Christus naar zijn mensheid. De Vader van de Heere Jezus Christus naar zijn Godheid. Daar ligt dus al het geheimenis van die twee naturen van Christus ook in deze lofzegging opgesloten. Het geheimenis dat hij in het vlees gekomen is, als mens op deze aarde verkeerd heeft. Hoewel hij God was, hoewel hij tot God Vader kon zeggen in zeer bijzondere zin. En die drieënige God nu, die God en Vader van de Heere Jezus Christus, God de Zoon en God de Heilige Geest, die wordt hier lof gezegd in het begin van deze brief van Petrus. Waarom? Omdat deze God zijn werk heeft verheerlijkt. Zijn werk heeft verheerlijkt ook aan deze verstrooiden, aan deze geplaagden hier in dat noorden van Klein-Azië. En hij heeft die vreemdelingen daar in Pontus. Die vreemdelingen waren voor de wereld, maar die nochtans vreemdelingen waren bij God. Hij heeft hij zijn werk laten zien. In hen heeft hij zijn werk verheerlijkt. Hij heeft hen, zegt de apostel, hoop gegeven. God en Vader van de Heer Jezus Christus wordt geloofd omdat hij hen gegeven heeft. De levende hoop, wedergeboren tot de levende hoop. Hij heeft hen hoop en hij heeft hen verwachting gegeven. En wat is nu dat? Dat woord hoop, wat betekent dat nu? Dat betekent niet wat wij er in het gemeen, in het gewone spraakgebruik een betekenis aan geven. Dan is hoop iets onzekers. Als we iemand verwachten en ons wordt gevraagd, reken je erop dat hij komt? Dan zeggen we bijvoorbeeld, ik hoop het. Maar dan is het beslist nog niet zeker dat hij komt. Alleen dat we erop hopen dat hij komt. Maar wanneer in de schrift het woord hoop gebruikt wordt, dan is dat een vaste, een zekere, een levende hoop. Een hoop die niet beschaamd wordt elders in het woord gezegd. En de vraag komt tot u en tot mij. Kennen we nu die vaste, die zekere hoop? Die hoop die door dit leven leidt. Maar die hoop waarvan we zo straks gezegd hebben, die over dood en over graf heen reikt. Die hoop op die eeuwige erfenis. Kennen we dat in ons leven? Want het is noodzakelijk om die te kennen. Willen we zalig leven en eenmaal ook zalig sterven? Ja, zegt iemand, die hoop, dat mis ik nu. Er is wel eens in mijn leven iets geweest misschien, maar die hoop, die vaste, zekere grond, dat zekere weten, dat vaste hopen, dat mis ik in mijn leven. En een ander, die zegt, die hoop, die mis ik helemaal. Nooit iets wat in die hoop, wat op die hoop wees in mijn leven gekend. Weet u waarom er zo weinig hoop is? En waarom er zo weinig de beleving is van wat hier in 1 Petrus 1 beschreven wordt? Omdat er zo weinig vreemdelingen meer zijn. Want die hoop wordt geleerd door vreemdelingen. Door hen die leren dat ze in dit leven geen blijvende stad hebben. Die de wereld vaarwel hebben leren zeggen. De wereld een scheidbrief hebben gegeven. En die nu verwachten een betere stad. Denk maar aan Abraham. Abraham die in dit leven niets bezat. En toch alles bezat. Maar in de belofte. Want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Wiens opperste bouwheer en kunstenaar God is. Hoop, dat is er zo weinig. Omdat er zo weinig de beleving is. Van het vreemdeling zijn, van het verstrooid zijn. Want zegt u het maar eerlijk. Beleid het maar eerlijk voor Gods aangezicht, want dat is de rechte plaats. Dat we zo vastzitten aan dit aardse, aan al het goed, aan al het schone wat deze aarde biedt. Aan de welvaart waarin we hoe lang nog leven. Aan al het tijdelijk en het klatergoud van deze wereld. Maar wie daar zijn hoop op stelt, en wie daar zijn enige verwachting op stelt, daar zal die hoop met hem in het graf vergaan. Want wie op deze tijd en op de schatten van deze aarde zijn huis van zijn verwachting bouwt, dat huis zal ineenstorten en zal vergaan. Dat is de duidelijke taal van de schrift. Maar vreemdeling, die de hoop op dit leven, die de hoop op wat de wereld biedt, verloren hebben. Die zichzelf hebben leren kennen als zonder God en geen hoop in de wereld, in ons natuurlijk bestaan. En die nu roepen en die nu smeken dat het God behagen mocht, dat hij hen zijn werk zou willen doen zien, zijn werk zou willen doen kennen, dat hij hen in genade mocht aannemen. Die vreemdelingen, die vreemdeling zijn voor de wereld, die vreemdeling zijn ook voor zichzelf. Voor die, zegt Petrus hier, voor die heeft hij wedergeboren tot een levende hoop. Levende hoop is hen geschonken. Een hoop die niet onstandvastig is, zoals de hoop die de wereld heeft. Want die hoop zal vergaan. Maar een vaste hoop. Een hoop die wel gefundeerd, die hecht gegrondvest is. Een hoop die gegrond is in de wedergeboorte. Want, zegt Petrus, ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen, die levende hoop, die ligt vast in de wedergeboorte. En u weet wat wedergeboorte is. Althans, dat zijn woorden, dat zijn dingen die u vele malen hebt horen bespreken. Al is het alleen op catechisatie. Wedergeboorte. Wedergeboorte, het woord wat hier in het grondtekst gebruikt wordt, betekent eigenlijk geboorten van boven. Levendmaking. Levendmaking, dat wil zeggen dat een dode zondaar van boven, dus door God zelf, leven ontvangt. En wat houdt dat dan in, dat woord wedergeboorte? Dat staat zo diep en zo geestelijk beschreven in de Dordtse leerregels. Leest u het thuis maar na, wat wedergeboorte is. Dat God uit genade door woord en geest het hart opent wat gesloten is. Dat hij vermurwt wat hard is. Dat hij besnijdt wat onbesneden is. Dat hij de wil die vijandig staat tegenover hem ombuigt en hem gewillig maakt. Zodat ze het eens worden met God. Leren buigen voor God. Alles met God eens worden. Ja, ook alles uit Gods hand leren ontvangen. Ze worden wedergeboren. Wedergeboren door woord en geest. Wedergeboren, niet omdat zij het willen. Want juist in de wedergeboorte leert een mens ook kennen dat hij vijand is. Dat hij vijand is en blijft. En dat hij het niet wil. Dat hij alles wil behalve een arm en verloren mensenkind worden. Behalve een ontledigd zondaar te worden. Maar ze worden wedergeboren omdat God het wil. Dat staat ook hier in deze tekst. Wedergeboren naar zijn barmhartigheid. Wedergeboren, die wedergeboorte komt dus niet uit de mens. Niet uit het willen van de mens. Maar enkel en alleen uit het willen van God. Omdat het God behaagt. Daarom wordt de mens wedergeboren. Wedergeboren wordt de mens alleen uit die grote barmhartigheid. Wedergeboren naar Gods barmhartigheid. Barmhartigheid, dat is een woord waar het woord hart in ligt. En die barmhartigheid Gods, daarin wordt gesproken van het hart van God. Waarin hij met eeuwige ontferming in zichzelf bewogen is. En uit die eeuwige ontferming zijn zoon gaf. Maar nu ook uit die eeuwige ontferming zondaren trekken wil en bearbeiden wil. Zodat een dode zondaar die aan zijn kant de dood voor ogen ziet. Omdat hij zich de dood heeft waardig gemaakt door zijn zonde. Zodat een dode zondaar door God wordt opgezegd. Door God wordt opgezocht. En hij tot zo'n zondaar zegt. Die daar ligt vertreden in zijn bloed. Leef, leef. De Heere is de eerste, hij is de laatste. Hij werkt dat wonderlijke werk van de wedergeboorte naar zijn grote barmhartigheid. Alleen door die barmhartigheid. Want als er geen barmhartigheid van God was, als er geen bewogenheid van God was, als er geen liefde van God was, dan werd er geen mens wedergeboren. Dan werd er geen mens zalig. Alleen door die grondeloze barmhartigheid. Door die eeuwige vrije gunst die hem bewoog, worden ze zalig. Worden ze gesteld op een rots, op de steenrots die Christus is. Ontvangen ze als dode zondaren in zichzelf het leven uit een ander. Uit deze die hier genoemd wordt in deze tekst. Wedergeboren tot een levende hoop. Naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus. Want niet alleen vloeit het voort uit Gods eeuwige barmhartigheid, maar heeft het ook een historische oorzaak in het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want door Gods barmhartigheid alleen is Christus gekomen. En heeft hij geleden, is hij ook opgestaan. Maar door die opstanding worden ze daarom
ook wedergeboren. Die opstanding is er het bewijs van. De opstanding uit de doden van Christus is het bewijs van Gods barmhartigheid. Is het werkelijke zegel en het teken dat God nu in Christus niet meer toornen en niet meer schelden zal. Uit zijn barmhartigheid door de opstanding van Christus uit de doden ontvangt een dode zondaar het nieuwe leven. Worden ze wedergeboren tot een levende hoop. Levende hoop, dat ontvangen ze. En wat is dat nu, een levende hoop? Dat is het tegenovergestelde van een dode hoop, want die is er ook. Het is met die levende hoop net zo als met het levende water. En u weet wat het verschil is tussen levend water en dood water in de schrift. Levend water, dat is water dat opwelt uit een bron. Wat voortdurend in beweging is, wat golft, wat op en wat neer gaat. Maar het dode water, dat is een put met water wat daar staat. Wat rimpeloos is. En wat uiteindelijk bederft en verderft. Zo is het ook met die levende hoop. Die levende hoop, dat gaat op en neer. Die levende hoop is nu eens krachtig en sterk. Dan weer lijkt ze weggezonken en ingezonken te zijn bij de levende kerk. Maar nochtans is er. En is het het bewijs van het leven dat zij er is. De levende hoop die gaat op en neer. Die wordt door de strijd, door de oefeningen heen. Nu eens levend en krachtig ervaren. Dan weer lijkt ze weggezonken te zijn. Hoewel ze er is. Want het is een levende hoop. Daarom moeten we maar erg bang zijn. Als we dat leven, dat strijdende, dat oefeningen in het leven van die levende hoop niet kennen. En als onze hoop iets is, als een rimpeloos vlak, wat we altijd maar bezitten, wat we bij wijze van spreken uit onze binnenzak kunnen halen, om te laten zien wat onze hoop is. En er nooit die strijd, nooit die aanvechting, maar ook nooit die grote bemoedigingen zijn. Maar alles alleen berust op een verstandelijke of misschien gevoelige conclusie die wij getrokken hebben. Dan is onze hoop als dat dode water dat rimpeloos staat, maar niet het beginsel van het leven kent. Want die hoop, die levende hoop, vloeit op, welt op uit die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid die daar ligt. In het sterven en in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Levende hoop, teken, kenmerk, vrucht van de wedergeboorte. Daarom dat u die genade kent, daarop mag zien. Niet op uzelf in uw nood slechts mag zien, maar erop mag zien dat u een hoop hebt. Een hoop hebt, omdat het beginsel van het leven in uw hart is uitgestort, ligt er een hoop in hem, in het sterven en in de opstanding van hem. Dat u daar meer naarheen, dat u daar meer bij mag leven. Want er wordt weinig bij geleefd. Bij de rijkdom die er is, van de opstanding van Christus. Ja, maar daar kan ik mezelf toch niet brengen. Dat is waar. Maar is er ook het begeren om er te komen? Want we kunnen iets zeggen wat op zichzelf waar is. Maar is er ook het verlangen, wat we in de psalmen vinden, de morgen, ach wanneer. Dat waarachtige leven om die hoop, die vaste hoop in Christus ook te leren kennen en te beoefenen. Dat we staan mogen, ook wanneer we iets van genade in ons leven hebben mogen ervaren. Niet mogen rusten op wat van ons is of wat we ervaren hebben. Maar staan mogen om die hoop te leren kennen. En hoe leren we die hoop kennen, die vaste hoop, die zekere hoop. Als we toenemen, wassen en toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus en de kracht van zijn opstanding in ons leven kennen en ervaren. Dat u daarna mag staan, daarom mag roepen, daarom mag smeken. Dat de Heere u verder en doorleiden mag. Dat u niet staan mag blijven bij wat genoten is. Want dat is ook iets wat zo weer toegesloten wordt. Maar staan mag naar het toenemen en naar het vastmaken van de kennis in hem. opdat u hopen mag. En in dit leven geeft die hoop een zalig uitzicht. Uitzicht op wat komende is. Uitzicht op een erfenis. Want die hoop richt ons op een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis, zegt de schrift. Een erfenis. Een erfenis is er alleen als diegene die ons de erfenis nalaat gestorven is. Als dus de erflater niet meer onder de levenden behoort. Hij die die erfenis verworven heeft, is gestorven. Golgotha's heuvel is er getuige van geweest. Dat hij gestorven is aan het kruis. En hij is opgestaan. Ten derde dag. En door dat sterven en met die opstanding heeft hij een erfenis verdiend. En dat is een volkomen erfenis. Een onverderfelijke erfenis. Dat moet ook ons allen treffen. Dat hier wordt gesproken van die erfenis als een onverderfelijk. Want wij allen en al het onze, al dit aardse is verderfelijk. En wij zullen allen eenmaal aan het einde van ons leven sterven, zullen beleven dat wij vergankelijke mensen zijn. Dan zal al het onze, dan zal al dit tijdelijke met ons vergaan in het graf. En als we meer niet hebben, dan zullen we vergaan tot eeuwig oordeel. Maar hier wordt gesproken van een onverderfelijke erfenis. Dat is dus een erfenis die door de erflater nagelaten wordt, die geen verderving zien zal, die nooit verdorven zal worden, ook niet in het uur van sterven. Zouden we dan niet smeken, niet roepen, niet vragen om die onverderfelijke erfenis bij dit leven te ontvangen en in dit leven die erfenis te beërven, zodat we eenmaal de erfenis volkomen zullen beërven? Of is het nog nooit ons werkelijkheid geworden en nog nooit ons op het hart gebonden dat wij, zoals we geboren zijn en zoals we leven in ons zondebestaan, de verderving zien zullen? En dat we daarom het onverderfelijke nodig hebben, willen we eenmaal voor God onverderfelijk kunnen bestaan? Dat wordt het grote troost van hem of van haar, die onverderfelijkheid van die erfenis, als ze zien op hun tekort, op hun nameloos tekort, op hun zonde, op hun schuld, op het feit dat ze liggen, zoals de belijdenis ons zegt, midden in de dood, als dan vanuit de eeuwigheid, als dan vanuit het woord wordt afgekondigd, dat daar een weg is voor een die alle wegen heeft toegesloten. Dat daar een erfenis is voor een die alles verbeurd en verzondigd heeft. Maar bovendien nog een onverderfelijke erfenis ook. Dan geeft dat hoop. En die erfenis, daar zullen ze net als die man die een schat vond in de akker, alles voor verlaten om die onbevlekkelijke, onverderfelijke erfenis te vinden en te kennen in het leven. Die erfenis is alleen niet onverderfelijk, maar ook onbevlekkelijk. Onbevlekkelijk. Onbevlekkelijk wil zeggen dat er geen vlek of rimpel aan te vinden is. Dat is de schoonste erfenis. Een erfenis die volkomen is. Als een zondig mensenkind zichzelf leert kennen, dan leert hij zichzelf kennen vol met vlekken en met zonden die hem bevlekken. En met schuld die hem besmet. Maar daar is een erfenis. Een erfenis verdiend door de grote erflater. Die geen vlek vertoont. En die wordt uit genade aan een zondig mensenkind geschonken. Geen vlek en geen rimpel. Want wie door hem getrokken tot hem geleid wordt. Die vertoont in hem geen vlek en geen rimpel meer. En zal in hem ook geen verderving zien. Die erfenis is ook onverwelkelijk. onverwelkelijk een beentwoord, wat ontleend is aan plantenrijk, waar bloemen, waar planten verwelken. Eigenlijk wil het hetzelfde zeggen als dat woord onverderfelijk op een andere wijs. Onverwelkelijk, dat wil zeggen, die erfenis, die wordt nooit oud, nooit minder, maar die erfenis blijft altijd nieuw en krachtig en levend. Die erfenis blijft in stand. Die erfenis is eeuwig. Die is vast. Onverderfelijk. Onverwelkelijk. Onbevlekkelijk. Die erfenis wordt in het vooruitzicht gesteld. Niet slechts in het vooruitzicht gesteld. Maar dat is het voorwerp van de hoop. Van deze vreemdelingen in Pontus en in Azië. Ze wachten erop. Ze hopen erop. Hun hoop is vast verankerd, omdat ze hopen op deze onvergankelijke erfenis. En die erfenis, daar wordt nog iets meer van gezegd. Van die erfenis wordt gezegd dat hij bewaard wordt. Bewaard wordt in de hemelen. Hij wordt bewaard. Hij is dus niet iets wat aan de tijdelijke verderf onderhevig is. Maar in de eeuwigheid wordt hij bewaard. En dat is vast en dat is zeker. Dat is ook tot troost voor de levende kerk, dat die erfenis niet onderhevig is aan al het tijdelijke, aan al het veranderlijke. Maar dat die erfenis daar eeuwig vast, daar eeuwig zeker is. En daarop hopen ze, daar zien ze ook naar uit. Ze zullen die erfenis beërven, zo zeker, omdat die erfenis bewaard wordt door de eeuwige zelf. Maar niet alleen die erfenis wordt bewaard, want het was nog kwijt. Als die erfenis nu bewaard werd en de erfgenamen werden niet bewaard. Maar er staat ook nog dat de erfgenamen nu bewaard wordt om die erfenis te ontvangen. Want als alleen de erfenis in de hemel bewaard zou blijven en wij zouden ook na ontvangen genade overgelaten worden aan onszelf, dan was het nog kwijt. Maar de Heere kent de zij. De Heere kent die wedergeborenen. De Heere kent die vreemdelingen en hij bewaart ze. Hij bewaart ze daartoe, zegt het slot van onze tekst, dat ze die erfenis die in het vooruitzicht gesteld is, zeker zullen ontvangen. Hij bewaart ze dat ze zullen wandelen in zijn wegen. Hij bewaart ze dat ze zullen treden in zijn sporen. Hij bewaart ze dat ze de zaligheid die hun beloofd is, zullen beërven. Die zaligheid zullen ze zeker in dit leven al ontvangen. Straks zullen ze hem ontvangen in volkomenheid. Die zaligheid is bewaard. En ook zelf worden ze bewaard. Ze worden omringd en omtuind door de bewarende hand van God. Ze worden op allen wegen geleid. Ook al zien ze het zelf niet. Ook al treden ze misschien door de duisternis. En komen ze zelfs terecht in het dal van de schaduw des doods. Ze worden bewaard. Ze worden bewaard door God zelf en geleid op zijn weg om eenmaal als de tijd aanbreekt, de laatste tijd aanbreekt, die erfenis volmaakt te ontvangen. Die erfenis die staat gereed, zegt onze tekst. Die staat gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij staat gereed omdat hij bereid is door de testamentmaker. Omdat hij verdiend is op Golgotha. Omdat hij vast ligt in Christus werk. Ja, in de eeuwigheid zelf vast ligt. Hij is bereid. De zaligheid is klaar. Hij is bereid om geschonken te worden in de laatste tijd. En als u dat leest. En als u dat leest in het licht van de gehele brief van Petrus. Ja, van het gehele Nieuwe Testament. Dat wordt de laatste tijd. Dan moet het u opvallen. Of dat het op uw hart gedrongen werd. Dat dat ook betekent dat die tijd nabij is. Als de zaligheid bereid is om geschonken te worden. Als de erfenis bereid is om uitgedeeld te worden. De laatste tijd. Dan is die tijd nabij. Dan leven deze nieuwtestamentische gelovigen. Deze nieuwtestamentische vreemdelingen. Bij dit feit. Dat die dag elk ogenblik kan komen en kan aanbreken. En in de vervolgingen zien ze met grote hoop en met zekere verwachting naar die dag uit. met een vaste verwachting en met een vurig verlangen om die volle openbaring van die erfenis, van die zaligheid te ontvangen. De tijd is kort, de tijd is kort. Wij leven daar weinig bij. Maar toch moet het uit dit tekstwoord ons worden toegeroepen. Die laatste dag nadert met rasse schreed. We zien die dag naderen in de tekenen der tijden. Tekenen der tijden die hier met name in openbaar komen. Niet slechts in de zedenverwildering. Niet slechts in het feit dat niet meer naar God en zijn dienst gevraagd wordt. Maar de tekenen der tijden komen met name hier in openbaar. Dat het vreemdelingschap zo weinig beleefd wordt. Dat er zo weinig vreemdelingen zijn. Want vreemdelingen bezitten de hoop. En vreemdelingen die ontvangen de erfenis. Vreemdelingen. De Heere vraagt het zelf. In het laatst der dagen. Zal ik dan nog geloof vinden? Zal ik dan nog vreemdelingen vinden? Zal ik dan nog mensen vinden die op mij hopend wachten? Die mij verbijt, dat die vraag in ons hart mag dalen, dat die vraag ons op de knieën mag brengen, dat die vraag ons arm, ons ledig mag maken, dat die vraag ons daar mag brengen, dat we onze tekort, onze zonde, onze schuld gaan zien en beleid, zodat we vreemdelingen worden, die de pinnen van hun leven stent, niet meer zo vast in de bodem van deze aarde kunnen slaan. Wat Abraham ook eenmaal niet doen mocht. Maar die voort moeten trekken. Steeds maar voort. Door wegen waar donkerheid hem tegenstraalt. Door wegen waar het soms ook licht mag zijn. Maar die voort moeten. Omdat ze hier geen blijvende stad hebben. Maar ze zoeken de toekomende. Daar gaat hun hoop naar uit. Daar gaat hun verwachting naar uit. En ze zullen niet beschaamd worden. Want wie hopend wachten op hem, die zal hij schenken deze erfenis. Is dat uw leven? Het leven van een vreemdeling. Het leven met een levende hoop. Als u dat niet kent en als u daar vreemd tegenover staat, dan moet ik u zeggen, wie die hoop niet kent en niet leert kennen in dit leven, voor die is het kwijt. Maar nu is het nog niet die laatste dag. Nu is het nog het heden van de genade. Dat u daarom roepen mag en vragen mag. Om die hoop te ontvangen. Om dat vreemdelingschap te leren kennen. Om die erfenis te leren bewonderen en lief te leren krijgen. Om God te leren dienen en leren kennen. Om hem te voeten leren vallen. Kan nog dat u roepen mag, dat u vragen mag. Kan nog op dit ogenblik. Wie weet hoe spoedig die laatste dag voor u, voor mij aanbreekt. Dan kan het niet meer. De Heere schenken het, dat leven op de knie. Dat leven van het zoeken van hem, van het leren verwachten van hem. Want die hem verwachten, zullen nooit beschaamd uitkomen. Die naar hem zoeken, zoeken omdat ze bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die wenen vanwege hun zonde. En die in de duisternis van hun leven overal zoeken waar het nergens lijken te kunnen vinden. Dat die het woord mogen opslaan en mogen lezen. Wedergeboren tot een levende hoop. Ja, maar dat is te groot. Dat is te wonderlijk voor mij. Voor wie het nu te wonderlijk en te groot is. En voor wie het wonder al groter wordt. Wordt dat wonder werkelijkheid. Want de Heere vraagt niet naar mensen die rechtvaardig zijn in zichzelf. Hij heeft zondaren opgezocht, verlorenen opgezocht. Hij wil vijanden met zich verzoenen. Vijanden wil hij wederbaren, zodat die tegenstrevende wil gebroken wordt. Ze het eens worden met God in al zijn doen, in al zijn weeg, dan worden ze vreemdelingen. Want wie het met God eens wordt, wordt een vreemdeling van de wereld. Die gaat de zonde haten en vlieden. Die gaat ook waarschuwen tegen de zonde. Wie het met God eens wordt, wordt een vreemdeling. En voor vreemdelingen is er hoop. Vaste hoop. Dat vreemdelingen die hier maar niet kunnen aarden. Die hier maar geen thuis kunnen vinden. Een huis zullen ontvangen. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. Dat is die onverwelkelijke, onbevlekt, eeuwige erfenis. Die ze allen straks zullen beërven. Die als vreemdelingen zichzelf kennende zijn verschijning hebben lief gehad. Daar zullen ze eeuwig eindigen. Wat ze hier in onvolkomenheid reeds mochten beoefenen. Daar zullen ze eeuwig God groot maken. Daar verlangen ze ook naar in dit leven. Dat smarten ook in dit leven dat ze dat niet volkomen kunnen doen. Daar zullen ze hun wens verkrijgen. Om eeuwig God te dienen. Eeuwig God groot te maken. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ja, u alleen komt alle lof toe. God de Vader. God de Zoon. God de Heilige Geest. Amen. Ja, Heere, u alleen kunt het. Want van en uit onszelf zoeken we u niet en vragen we niet naar u. Zoudt u het ook willen doen? Heere, zoudt u ook ons die levende hoop willen schenken? Zoudt u ook ons willen wederbaren tot die levende hoop? Dat we in het leven dat leren kennen, voor het eerst of opnieuw in die hoop worden bevestigd. Want dat is nodig, Heere. En in dit leven zullen we alleen u verheerlijkend kunnen leven, wanneer we veel uit u bediend worden. Geef het, O God, we kunnen zo donker zijn. Ja, we zijn enkel duisternis van onszelf. Maar als u met het licht van uw geest en uw genade komt, dan is het licht. Dan moeten alle schaduwen vlieden. Dan moet ook de schaduw van ons eigen boze ik wegvallen. Geef dat we veel dat in de beoefening mogen kennen. En dat we in dit leven vreemdelingen mogen zijn. Vreemdelingen mogen worden. Vreemdelingen bij u. Want wie een vreemdeling is voor de wereld, een vreemdeling is voor ieder mensenkind wel haast, ja zelfs ook wel voor zichzelf, waar u van af weet, die is het gelukkigste van alle mensenkinderen. Want die heeft een levende hoop op een eeuwige erfenis. Schenk ook het ons, Heere, aan oud en aan jong. Wil nog bekeren wat onbekeerd is, opdat ze die hoop mogen kennen. Wil nog doorbrekend werken bij hen, die in beginsel iets van uw werk mochten ervaren. Wil nog verder leiden ook bij hen, die vast mogen staan in de genade. Heere, want we hebben steeds dat doorwerkende van uw genade nodig. En dat beoefenen hoe langer hoe meer. Van die levende hoop te kennen. Doe en geef het. Uit genade nog. Dank voor uw hulp en bijstand. Ook in dit morgenuur ons bewezen. Wil ons ook in dit avonduur gedenken, Heere. Ons ondersteunen. En geven dat we uit uw kracht bediend mogen worden. Wil zelf met ons zijn in alle dingen met ons allen. Geef dat deze dag besteed mag worden tot uw eer en in uw dienst. Op een uw welbehagelijke wijze door ons allen. En breng ons andermaal deze dag in gezondheid bijeen. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.